Woensdag en donderdag worden twee herfstachtige dagen met veel bewolking en vaak regen. Vooral op donderdag is er veel wind en mogelijk gaat het stormen. Slecht een dag om in de gaten te houden dus. Beide dagen ligt de temperatuur rond 11 graden. En op vrijdag is het weerbeeld wel wat rustiger, wordt het zo'n 7 of 8 graden. Af en toe valt er dan een bui en soms schijnt de zon. En dan nu de verkeersinformatie met Helene de Geest.
De files zijn bijna opgelost. Er staat er nog maar eentje die wat vertraging oplevert. Dat is die op de A27 van Utrecht naar Breda, tussen Lexmond en de brug bij Gorkum, 10 kilometer.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Op de Veluwe is al jaren een burgerwacht actief die met helikopters achter dieven en inbrekers aanjaagt. De gemeente Barneveld steunt het initiatief, maar de Nederlandse Politiebond vindt dat deze burgerwachten te ver gaan. Zo, een debat. Als Geert Wilders steeds meer debatten afzegt, dan moeten wij van de media maar stoppen met hem uitnodigen, zegt commentator Elmer Draaier. Ze legt het dadelijk uit. En u hoorde het net al, christelijke prominenten keren zich vandaag in een manifest tegen politici die misbruik maken van de christelijke cultuur om nieuwkomers tegen te houden. Maar Jezus was echt geen linkse hippie, zegt VNL-politicus en religiewetenschapper Joram van Klaveren. Straks een debat. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat burgerwachten verdachten mogen aanhouden? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. In het Veluwse dorp Kootwijkerbroek is al jaren een burgerwacht actief die met helikopters, kogelvrije vesten en afgerichte honden jaagt op criminelen. Een groep van 50 man wacht niet op de politie, maar pakt de daden zelf op. Lector Publiek Vertrouwen in Veiligheid, Marnix IJsing-Smeets, heeft er geen problemen mee. Jan Struis van de Politiebond is minder blij. En beide zijn te gast. Goedenavond. Ja. Aan de telefoon is ook nog burgemeester Asje van Dijk van de gemeente Barneveld, waar Kootwijkerbroek onder valt. En daar beginnen we even. Goedenavond.
Burgemeester,
ik heb maar laten vertellen dat u liever over een WhatsApp-groep spreekt dan over een burgerwacht.
Ja, dat klopt, meneer Van der Brink. Het gaat om een WhatsApp-groep waarvan we er in Kootwijkerbroek in hebben, maar nog 140 meer in al onze dorpen in Barneveld.
Ja, maar dit is wel een bijzonder, heb ik begrepen, omdat ze vaak zelf het initiatief nemen om criminelen op te pakken.
Nou, dat doen eigenlijk alle WhatsApp-groepen die wij hebben. Barneveld is wat dat betreft best een gemeente waar we begrepen hebben dat veiligheid een zaak is ook van de samenleving.
Ja.
En niet alleen van de politie. En dat burgers en gemeenten ook samen met elkaar uitkijken naar onveilige situaties. En signaleren en alarmeren.
Ja, maar hoeveel WhatsApp-groepen heeft u met een helikopter?
Maar eentje hoor.
Dat is deze, hè? Daar hebben we het nu over.
Ja.
Want hoe gaat dat dan in de praktijk in zijn werk?
Nou, met die 140 WhatsApp-groepen, die zijn eigenlijk buurtpreventieteams, waar zo'n 40 mensen bij aangesloten zijn gemiddeld. Maar in hele grote buurten soms ook wel 150, 200 mensen. Die waarschuwen elkaar als er een onveilige situatie in een wijk is. Dan kijkt men samen uit naar een verdachte situatie. Soms heeft men ook iemand op heterdaad betrapt bij een inbraak. Alarmeert men de politie, maar tegelijkertijd blijft men niet stilzitten en probeert men de verdachte of de verdachte situatie ook zelf in de peiling te houden. En soms ook een verdachte aan te houden. En met gepaste dwang ook vast te houden tot de politie er is.
Ja, en desnoods stijgt er daarbij een helikopter op om snel op de plaats van het delict te zijn.
Nou, dat is in Kootwijkerbroek. Kootwijkerbroek is een ondernemende gemeente waar toevallig een helibedrijf zit.
Ja,
waar een helibedrijf zit. En waar veel piloten ook die heli kunnen besturen. Ook die leden van de WhatsApp-groep. En die kunnen dan een helikopter in de lucht brengen. En ik kan u vertellen dat we er al heel veel plezier van hebben gehad. Want dat heeft een paar keer tot een echte aanhouding geleid op heterdaad.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld vermiste kinderen die kwijt waren, die op die manier heel snel teruggevonden zijn.
Oké. Laten we een voorbeeld erbij pakken. Een transportbedrijf in Kootwijkerbroek heeft te maken met brandstofdieven. Iemand merkt dat op in de WhatsApp-groep. Meneer Struis van de Politiebond, u zegt in dat geval: neem dit waar, bel de politie, maar onderneem geen actie?
Nou, onderneem wel actie in de zin dat je de ogen en oren bent in de maatschappij en werkt samen met de politie. Maar op het moment dat het tot aanhouden overgaat, moet je echt terughoudend in zijn. Dat moet je aan de professional overlaten.
Wat is erop tegen dat ze zelf proberen de dief in de kraag te vatten?
Nou, staatsrechtelijk kan het, maar er zit gewoon een risico aan. He, dat is het risico van geweld. De politie doet 200.000 aanhoudingen per jaar en gebruikt daarbij gemiddeld 7% van de gevallen geweld. Dus je kan ook als burger met geweld geconfronteerd worden. En een tweede is dat we doen dit omdat de politie een structurele overbelasting kent en de schaarste aan het verdelen is, waardoor de wachttijden oplopen. En dan snap ik dat burgers soms ongeduldig zijn, maar er zijn zoveel andere middelen om oog- en oorfunctie in te vullen door het vast te leggen met cameraatjes, met telefoons.
Ja.
En ik zit niet te wachten op een democratie die bestaat uit burgerwachten. Ik zit te wachten op een democratie waar de politie met zijn burgers het zo veilig mogelijk maakt.
Ja, meneer IJsingsmeets, u zegt juist, ga er wel achteraan, hè?
Nou ja, ik vind het een beetje naïef om te zeggen, dat moeten burgers absoluut niet doen. Natuurlijk, ik ben het er helemaal mee eens dat we een politie niet voor niks hebben. Dat die dat voortreffelijk ook kunnen als ze in de buurt zijn en als ze op tijd daar kunnen zijn. Maar er zijn ook gewoon een aantal gevallen waarin dat niet het geval is.
Zeker in een uitgestrekte gemeente
en
als Barneveld.
Precies, en dan weten we ook nog dat politie voor een deel in de afgelopen 20 jaar verplaatst is van het rurale gebied naar de grote stad. Dus ja, in de grote stad heb je makkelijk praten. Daar woon ik zelf ook, daar is de politie er zo. Maar dan nog is het soms heel zinnig om toch even zelf op te treden. En we beklagen ons heel vaak dat mensen zeggen, nou, dit en dat gebeurde en iedereen stond erbij te kijken en deed niks. Dat vinden we heel naar. En nu zijn er mensen die zeggen, we doen wel wat. En ik moet er heel eerlijk bij zeggen, toen ik het bericht in eerste instantie las, toen had ik ook dezelfde reflex die veel mensen hebben. Burgerwacht, helikopters, kogelvrije vesten. Moeten we dit willen?
Ja.
Maar dat is ook mijn onderbuik die dan even spreekt. En ik denk dat we voorbij de onderbuik moeten komen.
Daar moet u niet te goed naar luisteren, vindt u zelf?
Nee, we moeten ook naar de pseudo-intellectuelen. Ik noem mezelf dan maar even pseudo-intellectueel.
Okay. Ja.
Daar moeten we ook maar naar luisteren. We hebben ook een onderbuik. En onze reflex is om te zeggen, dat kan niet. En ik denk, ik vind heel belangrijk wat de burgemeester zegt. Die zit er dik bovenop. En als hij zegt, dit is verantwoord wat er in mijn gemeente gebeurt, ben ik erg geneigd om te geloven. En natuurlijk is het wel een dun draadje waar je op loopt. Want ik ken een aantal van die buurtpreventiegroepen waarvan ik denk, bepaald soort mensen.
Maar dat is dan weer, misschien uw onderbuik weer dan?
Nee, dat is dan echt omdat ik daar geweest ben en gezien heb hoe ze optreden.
En wat, ziet u, wat ziet u dan, ja?
Nou, dat
iets te agressief.
Iets te agressief.
Iets te gretig.
Maar dat is lang niet allemaal. Hè. Laten we ze niet over één kam scheren. Dat is vooral wat ik probeer te zeggen.
Elma, wat wilde je zeggen?
Nou, ik vroeg me af, is het dan een keer fout gegaan? Ik bedoel, als het een dun draadje is, een dun lijntje, wellicht is het dan al een keer, er is een reden tot zorg geweest.
Minister Huis, kent u voorbeelden van burgerwachten die iets te gretig zijn?
Over het algemeen gaat het goed. We hebben een enkele gevallen dat het mis is gegaan. Eén, omdat de boef fors geweld gebruikte, waardoor mensen, burgers gewond raakten. En ik ken een geval waar aan de andere kant net iets te veel geweld werd gebruikt, waarvan de OM, het Openbaar Ministerie later zei, dit is niet proportioneel. Maar het zijn uitzonderingen.
Dus meestal gaat het goed, zegt u ook?
Als het gaat om burgerinitiatieven ogen en oren, gaat het goed. We hebben het fenomeen echt burgerwacht. Hè, dus dan ga je over die lijn heen. Hè, dan zeg je van, ik heb een wacht en ik ga het zelf zo snel mogelijk ingrijpen. Daar hebben we weinig voorbeelden van in Nederland. En het zit precies op die begrenzing die de vorige spreker geeft. Want ook ik ben een voorstander dat burgers maximaal helpen. Dat ze een tijdje de boef achtervolgen, dat ze hem vastleggen. Maar die confrontatie het liefst overlaten aan de professional.
Dat is ook om mensen, om burgers zelf te beschermen. Maar als mensen hier nou willens en wetens instappen, en wat ik het mooie vind,
u bedoelt burgers in zo'n burgerwacht?
Burgers die, ja. En die zeggen, jongens, wij vinden dit genoeg voor ons dorp, onze plaats. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Het zijn een groot aantal mensen. Ik zou zelf daar nooit in mijn eentje zou ik dat doen. Groot aantal mensen. Dan vind ik het eigenlijk heel mooi. Alleen moeten we het eens even heel goed volgen. Laten we nou gewoon naar de feiten kijken. Wat gebeurt hier? Hoe treden die mensen op? En als ze dat binnen de grenzen van onze rechtsstaat doen, want dat vind ik het enige wat hier telt, ja, dat we opereren binnen de normen die we met z'n allen hebben
afgesproken. Burgemeester Van Dijk, dat gaat altijd goed wat u betreft. U ziet nooit rare dingen?
Nou, ik heb nog geen aangiftes gehad of geconfronteerd met ernstige geweldsdelicten. En dat is ook best begrijpelijk. Want deze buurtpreventie- of WhatsApp-groepen, die worden ook allemaal getraind door de politie. Die krijgen instructies over van hoe ze kunnen signaleren, hoe ze de politie alarmeren, hoe ze elkaar informeren. hoe ze met verdachten omgaan. Hm. De politie en de wijkagent steekt daar ook heel veel tijd in, omdat ze een verlengstuk zijn en een samenwerking.
Maar wordt dan ook geleerd hoe ze gepast geweld kunnen gebruiken?
Nee, er wordt alleen maar gezegd dat zij iemand mogen aanhouden en daarbij gepaste dwang mogen gebruiken.
Gepaste
dat wil zeggen,
dwang.
Als
okay.
iemand zich verzet, dan mag, als iemand zich verzet, dan mogen zij iemand vasthouden tegen zijn wil tot de politie is gearriveerd. En dan dragen ze hem ook ogenblikkelijk over aan de politie daarna.
Vasthouden nou, tegen zijn
het
wil.
Het is dus geen eigen richting. Daar denken we dan met één aan. En daarom dus ook geen burgerwacht. Omdat die WhatsApp-groep of dat buurpreventieteam samenwerkt met de politie. En ook ogenblikkelijk de politie informeert over wat er gaande is. Okay. En als de politie arriveert, ook de leiding weer overgeeft aan de politie.
Minister Huis overtuigd?
Nou, zoals de burgemeester het zegt, kunnen we daar natuurlijk uitstekend mee leven. Maar dit is in de media en in de berichtgeving toch echt geframed als burgerwacht. He, wij werken heel veel samen.
Binnen de grenzen van de rechtsstaat, hoorde ik.
En de grenzen van de rechtsstaat. Maar de vraag die hieronder ligt, is het wenselijk? He, uiteindelijk. He, is het wenselijk? Ja, de samenwerking, ja, het achtervolgen, het vastleggen, ogen en oren. Maar er komt een grens in zicht. En kan je niet beter ook de politie op orde maken? Want we hebben echt structurele onderbezetting. Ja. De aanrijdtijden duren te lang.
Okay.
En ik snap dat burgers dan natuurlijk ook initiatieven nemen.
Dat is een pleidooi in de richting van de politiek van geef ons wat extra middelen en geld en mensen.
Nou, ook naar de burgers. Want ook burgers hebben het hierover. Ook in Kootwijkbroek zeggen mensen, joh, wij doen dit uit geboren noodzaak.
Oké. Okay. Helder. Dank, zeg ik tegen Jan Struijs, Asje van Dijk en Marnix IJsink-Smeets. Dit was de dag waarop koning Willem-Alexander op zoek ging naar medejarigen om zijn verjaardag mee te vieren. In een filmpje op de Facebookpagina van het Koninklijk Huis nodigt de koning mensen uit die net als hij op 27 april een kroonjaar vieren. Ze kunnen zich melden voor een diner met hem en koningin Maxima.
Viert u op 27 april aanstaande ook een kroonjaar? Dan is op 28 april misschien een van deze 150 stoelen voor u. Mijn vrouw en ik verheugen ons erop.
Diner wordt gehouden in het Paleis op de Dam. Er is plek voor 150-jarige Joppen en Jetten. Dit was de dag waarop de NOS terugkwam op de verslaggeving rond het bezoek van Geert Wilders dit weekend aan Spijkenisse. Het campagnebezoek werd in het journaal beschreven op een manier die veel kritiek losmaakte.
Een ongelofelijke mensenmassa is hierop afgekomen. Pers ook, internationale pers. En dat allemaal voor de start van de campagne van Geert Wilders.
De NOS vindt achteraf dat de verslaggever overdreef. Het was niet meer dan een campagnebijeenkomst met wel wat duw- en trekwerk, mede door de grote aandacht van de media.
Zeg het maar.
We blijven nog even bij Geert Wilders, want dit is de dag waarop hoofdredacteur George Freulich van BNR Nieuwsradio Wilders in een open brief uitnodigde voor een gesprek. Dat deed hij nadat Wilders dit weekend een debat afzegde dat door BNR en RTL was georganiseerd. Wilders zegde al eerder het premiersdebat af en nu bedankt hij voor BNR en RTL omdat RTL een interview publiceerde met Wilders' broer Paul. Die zei daarin dat Wilders een man is die geen tegenspraak verdraagt. Elma Draaien, je hebt het allemaal gevolgd van het weekend en vandaag. Wat is jouw stelling bij dit nieuws?
Nou, noem maar eens op met Wilders uitnodigen voor debatten.
Hou op met uitnodigen.
Ja, ik ben er helemaal klaar mee. Ja.
Hoezo?
Ja. Nou ja, vanwege dit prins op de ert gedrag, zou ik maar zeggen, hè? Kijk, ik ben natuurlijk. Ik vind in principe dat hij aan alles moet mee kunnen doen. Ik pleit hier niet voor een cordon sanitair of wat dan ook.
Dat het maar even gezegd is.
Precies, vind ik een hele slechte zaak. Maar hij heeft nu zoveel keer laten zien de afgelopen weken dat hij zich niet aan afspraken houdt, toezeggingen intrekt. En,
nou ja, dat is pas één keer gebeurd. Hij was alleen gisteren, had toegezegd bij dat debat te komen en doet dat nu niet vanwege zijn broer. De vorige had hij van tevoren gezegd, ik kom alleen als er niet meer dan vier zijn.
Ja, maar ja, hij bepaalt ook niet alles, weet
nee,
je
nee, dat
wel.
Kan, maar dat hij heeft niet zijn afspraak gebroken, bedoel ik.
Maar dit is toch echt gewoon het breken van een afspraak. En ik vind het een beetje griezelig, want om hem dus tevreden te stellen, mag je kennelijk geen onwelgevallige interviews publiceren. Nou, dat is toch belachelijk.
Hmm. Maar ja, je kan hem toch wel uitnodigen. En of die komt, moet hij zelf weten. Maar dan kan je in ieder geval zeggen van, jongens, wij hebben het podium geboden.
Ja, maar je kunt je er ook op een gegeven moment denken, het is natuurlijk wel mooi geweest. We hebben ontzettend ons best gedaan om die man als een normale politicus te behandelen en hem gewoon de ruimte te geven. En we willen hem dolgraag interviewen en we willen hem dolgraag laten meedoen aan debatten. Maar hij gaat het allemaal uit de weg of hij breekt zijn beloftes.
Ja. Hij heeft nu nog twee afspraken staan. Eentje bij Eén Vandaag en eentje bij de NOS. Vind jij dat die hem eigenlijk af moeten zeggen dan ook?
Nou, ik kan me wel voorstellen dat dat nu wat te ver gaat. Maar diep in mijn hart vind ik eigenlijk van wel.
Dat is echt waar, ja.
Nee, ik zit niet op die stoel.
Dus nee, maar de kiezers hebben toch ook recht om te kunnen beoordelen hoe die man zo'n debat doet en wat hij wil en wat ze daarvan vinden.
Nou, dat hebben ze inderdaad. Maar waarom ontduikt hij dan ongeveer nu 50% van het debat?
Ja, goed. Ja. Het is een vrij land, dus dat mag uiteindelijk.
Ja, natuurlijk mag het. Ik pleit ook niet voor gevangenneming of wat dan ook, een veroordeling.
Of een wet waarin politici minimaal aan 5 debatten moeten meedoen.
Hier zit wel ook toch een grote onvrede achter over hoe de media, waar ik zelf toe behoor, dit hele fenomeen behandelen. En ik vind dat we maar eens moeten zeggen, basta.
Ja, of gewoon jezelf blijven en blijven uitnodigen en aan hem de vrijheid laten om wel of niet te komen.
Ja, dat kan ook. Maar ik vind dat we ook al een beetje een streep mogen trekken. Van, nu is het genoeg.
En dat gevoel,
we laten
jij
niet met ons sollen.
Dit is het moment waarop jij die streep zou willen trekken.
Nou, eigenlijk wel. Ik ben echt helemaal klaar mee. Ja.
PVV zegt, de media zijn vooringenomen. Speel je niet een beetje in de kaart als je zegt, we nodigen ze niet meer uit?
Ja, ik ben nooit zo onder de indruk van het spelen in de kaart.
Argument.
Ja, argument. Want ja, je kunt, op een gegeven moment moet je kiezen uit 2 kwaden. Dus natuurlijk zal hij hierdoor ook de martelaar gaan. Stel dat je het zou doorvoeren, mijn fantasie.
Zie je wel, iedereen is tegen mij.
Dan wordt hij de martelaar natuurlijk. En dat is ontzettend vervelend. Maar dat andere is ook heel erg vervelend. Dat hij toch keer op keer probeert om de boel te bepalen. En dat vind ik, dat is dan kiezen uit 2 kwaden. Ja. Komt dat neer?
Vandaag is bekend dat hij ook nog is uitgenodigd voor een islamdebat in Rotterdam.
Ja, dat is weer een andere zaak. Hè? Want ik had het hiervoor over die grote debatten. Ja. Die behoorlijk bepalend kunnen zijn. Die grote tv-debatten. Hè?
Ja,
en
dat
weten we van de vorige
over,
verkiezingen. Dat behoorlijk bepalend kan zijn. Dus hij gaat niet naar dat islamdebat.
Nee, heeft hij inmiddels laten weten.
Oh, ja.
No way, behalve als ik die moskee mag sluiten.
Ja, nou ja, goed. Dat was te verwachten natuurlijk.
Ja.
Dat ook hem. Oké, dat moet hij allemaal zelf weten. Maar dit zijn natuurlijk toch belangrijke dingen in de aanloop naar de verkiezingen.
Ja,
ja goed, hij heeft zijn eigen podium. En daar moet hij maar fijn op Twitter en noem maar op Facebook. Zit hij ook op Facebook? Vast
dat
wel,
weet ik, ik zit niet op Facebook.
Maar af op Twitter, dus laat hij daar maar lekker blijven.
Oké, helder standpunt, dankjewel. Dit was de dag waarop bleek dat de inwoners van de provincie Groningen als enige minder geld zijn gaan lenen. In vrijwel alle andere provincies leenden mensen meer geld dan vorig jaar. Blijkt uit onderzoek van de commerciële geldverstrekker Geldshop. De directeur wijt de stijging in de rest van het land aan de lage rente, waardoor mensen massaal leningen oversluiten.
En heel veel mensen kiezen ervoor om hun roodstand, creditcards, de leningen wat zij hebben uitstaan bij postorderbedrijven, over te zetten naar een consumptieve lening. En de rente die daalt van 14% naar tussen de 4% en 6%.
Dit was de dag waarop omwonenden van de Amsterdamse Werktuigstraat actie voerden tegen de kap van 15 bomen. Die moeten wijken voor nieuwbouw. De bomen maken veel emotie los.
Ja, dat kan toch niet. Je ziet dat deze bomen staan hier niet alleen voor mooi. Ze geven ons tenminste lucht hier.
Het zijn de longen van de stad, hè?
We hebben gisteren een ritueel gehouden als een soort afscheid van de bomen.
Was een emotioneel afscheid van de bomen?
Ja, voor mij wel. Ik word er onpasselijk van.
Dit is de dag waarop enkele prominente christenen politici oproepen om geen misbruik te maken van de christelijke cultuur. Christenen zijn geen stemvee. Het christendom is grenzeloos barmhartig. Dus gebruik het niet om nieuwkomers buiten de landsgrenzen te houden. Daar komt het kort gezegd op neer. Bij ons in de studio is een ondertekenaar van de petitie, Karin van den Broeke, prezes van de Protestantse Kerk Nederland. Goedenavond, hartelijk welkom. Aan de lijn ook ondertekenaar bisschop Gerard de Korte. En vanuit Den Haag is bij ons Joram van Klaveren, christelijk van huis uit religiewetenschapper en politicus voor de partij voor Nederland, die zich niet kan vinden in de petitie. Ook u allebei hartelijk welkom. Mevrouw van den Broeke, waarom heeft u deze petitie getekend?
Nou, de tekst was misschien niet helemaal mijn tekst geweest, maar ik vond de intentie achter die tekst wel een hele mooie. Namelijk, als er in de politiek gesproken wordt over de christelijke cultuur, doe het dan zo dat je ook bereid bent om met christenen volop in gesprek daarover te gaan. En dat het zich verhoudt tot de kern van wat de christelijke cultuur is. En dat is voor mij ook het woord barmhartigheid. Dat kwam heel sterk naar voren in die petitie. En dat vond ik ook een reden om te ondertekenen.
Ja, meneer de Korte, hoe was dat bij u?
Nou, ik kan de prezes onderschrijven dat ook een aantal niet-bisschoppelijke woorden in de tekst staan. Maar
vertel. Welke woorden vindt u niet-bisschoppelijk?
Nou, mij viel bijvoorbeeld op stemvee en zo. Maar er zijn meerdere zinnen, dat vond ik ook niet het belangrijkste. Ik kreeg vrijdag die tekst onder ogen met verzoek om snel te reageren. En ik kon de 5 stellingen kon ik onderschrijven. Dus ik denk, dat moet ik doen. En ik herken ook wat dominee Van den Broeke zegt van een inclusief denken. Dus laten wij toch ook als christenen blijven zeggen dat alle mensen die in Nederland zijn door God geschapen zijn en dat we hoe we ook denken en geloven vanuit ons scheppingsgeloof en scheppersgeloof bij elkaar horen.
Ja, de petitie was gericht aan politici waarvan wij er één bereid hebben gevonden om hierop te reageren. Meneer Van Klaveren, goedenavond.
Goedenavond.
Hoe las u het initiatief, de petitie?
Ja, het is voor mij redelijk tekenend voor de redelijk linkse koers die je veel ziet vanuit de geïnstitutionaliseerde kerk. Het verhaal van we zijn grenzeloos barmhartig is natuurlijk ook flauwekul, ook theologisch gezien.
Dat is wel een letterlijke quote uit de petitie ook, hè?
Ja, klopt. En daarom vind ik die petitie ook niets. Het is natuurlijk onzin. Je kunt zelfs theologisch onderbouwen dat je niet per definitie barmhartig hoeft te zijn voor mensen vanuit van buiten.
Doe eens.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de brief aan de Galaat van Paulus, waar hij ook stelt, wees vriendelijk, even vrij vertaald voor alle mensen, maar vooral voor uw geloofsgenoten. Dus ja, daar spreekt ook een bepaalde exclusiviteit uit. En ook als we kijken naar de traditie, dus misschien iets meer voor de bisschop. Als je dan Thomas van Aquino leest in zijn Summa Theologica, dat hij ook heel expliciet stelt en verwijst naar het oude Israël, omdat zij en ze ook prijst, omdat ze niet per definitie alle vreemdelingen binnenhalen, omdat die de cultuur nog niet nader aan het hart zouden hebben. Dus ik kan me helemaal niet vinden in het idee dat het christendom per definitie altijd barmhartig is en betekent dat je alles en iedereen binnen zou moeten laten binnen je eigen grenzen.
Zullen we die twee even uit elkaar houden? Dat doen we eerst, maar die eerste opmerking van nu, die doen we richting mevrouw Ten Broeke. Je moet het wel doen aan alle mensen, maar het meest aan geloofsgenoten. Citeert Joram van Klaveren, Paulus.
Ja, het is altijd wel belangrijk als je met bijbelteksten werkt om ze ook in hun context te zien. Als Paulus spreekt over zijn geloofsgenoten, dan spreekt hij over mensen die op dat moment zelf in de verdrukking zijn. Dus dan is het wel belangrijk dat je voor elkaar instaat en voor elkaar opkomt. Meneer Van Klaveren trekt nu de lijn door naar dat barmhartigheid betekent dat iedereen hier binnen zou mogen komen. Ja, dat is natuurlijk ook een karikatuur van de stelling. Barmhartigheid betekent dat je vanzelfsprekend er bent voor mensen die in nood zijn. En dat zijn denk ik mensen die al lang in Nederland zijn, die het moeilijk hebben. Dat zijn mensen die uit oorlogsgebieden komen en die hier aankloppen. En je kunt de een niet uitspelen tegen de ander.
Maar er hoeft ook niemand uit te spelen. Alleen grenzeloos barmhartig betekent toch echt dat je geen grenzen trekt. En ook als we kijken naar bijvoorbeeld het verhaal van de barmhartige Samaritaan. De beste man werd niet meegenomen door de Samaritaan. Die werd opgevangen in de regio, als je dat vertaalt naar het nu. Er werd geld achtergelaten en de man werd verzorgd. En dat is een prima streven. En daar staan we ook helemaal achter. Alleen het is iets anders dan natuurlijk te zeggen, kom allemaal binnen. En ook het in de verdrukking zitten als gemeenschap. Ja, je kunt natuurlijk ook stellen dat Nederland in een bepaald aantal opzichten in de verdrukking zit.
Mevrouw ten Broeke?
Ja, grenzeloos barmhartig. Dat is inderdaad een citaat uit de
petitie. Ja.
Toch wil ik die wel voor mijn rekening nemen. Dat woord grenzeloos slaat daar niet zozeer op dat je helemaal geen grenzen hebt. We zijn een democratische rechtsstaat. Binnen die grenzen werk je. Maar grenzeloos barmhartig betekent dat je wel altijd vanuit de optiek van barmhartigheid kijkt. En dat is denk ik waar wij als christenen ons toe geroepen weten. En wat wij ook van politici vragen. En als politici dan op hun beurt het woord christelijk in de mond nemen, dan zeker.
Ja. Meneer de Korte, Thomas van Aquino nog even.
Ja, ik ben even kwijt wat dat precies is.
Meneer Van Klaveren, wat was het punt bij Thomas van Aquino?
Nou ja, Thomas van Aquino haalt bijvoorbeeld in zijn Summa Theologica verwijst hij naar het oude Israël. En hij haalt daar zelfs op een gegeven moment de leerstellingen van Aristoteles bij. Dat staat daar dan los van, maar die koppelt hij daaraan. En dan geeft hij aan dat, en daar prijst hij het oude Israël voor. Het feit dat ze niet per definitie zichzelf openstelden als gemeenschap voor mensen van buiten. Omdat die eigenlijk de cultuur van de betreffende groep, in dit geval het Joodse volk, nog niet tot de hunne hadden gemaakt. En dat is natuurlijk eigenlijk wat hier aan ten grondslag ligt. Mensen maken zich zorgen over de identiteit van Nederland, over de identiteit van het Westen. En om dan grote groepen binnen te halen die een cultuur hebben die in een aantal opzichten haak staat op datgene wat we hier op dit moment beleven als goed en nastrevenswaardig, is onverstandig.
Nou, meneer de Korte?
Ja, nou, proberen om Thomas van de middeleeuwen naar de 21ste eeuw te vertalen.
Ja, dat zou mooi zijn.
Kijk, dat gaat er natuurlijk om dat Nederland is natuurlijk Nederland. En er zijn een aantal nationale staten. De vooronderstelling is alsof de petitie zegt, of dat de kerken zeggen, laat heel de wereld maar naar Nederland komen. Dat is natuurlijk niet het geval. Het gaat erom dat mensen die echt in nood zijn, en het ging natuurlijk in het recente verleden over vluchtelingen die met name uit oorlogsgebieden komen, dat we daar gasvrij voor zijn en barmhartig voor zijn. En natuurlijk besef ik de thema's die ook meneer Verklaveren noemt, als het gaat om mensen met een ander waarde-normenpatroon. Maar kijk, de gedachtegang van de christelijke kerk is dat alle mensen uiteindelijk dezelfde schepper hebben. En ik zie juist in bepaalde kringen, onder andere ook in de kring van de PVV, de neiging om geen bruggen te bouwen, maar om muren te bouwen tussen mensen. En dat is denk ik iets wat de kerk, en ik denk ook aan voortdurend oproepen van Paus Franciscus, om juist die barmhartigheid naar echte vluchtelingen en mensen die van huis en hart verdreven zijn, om die gestalte te geven.
Oké, Elma, je zit te popelen.
Ja, ik zit te springen, want ik vind het een verschrikkelijk stuk. En,
terwijl de petitie
De petitie, terwijl ik bisschop de Korte vooral heel erg hoog op zitten. Maar u had het over muren optrekken. Dit manifest doet niet anders. En vooral die passage over wie een echte christen is en wie niet. Hè, de bokken van de schapen scheiden. En ik vind het laf dat hier geen enkele naam wordt genoemd. En,
aan wie de petitie gericht is, bedoel je?
Maar de zware suggestie is toch dat iedereen die niet, SP GroenLinks christen is, die deugt niet. Ja. Dat is toch, vooral door die passage, wat echt christelijk mag heten en wat niet, dat vertelt Jezus aan de hand van, en dus alleen maar mensen die op Jesse Klaver stemmen.
Dat staat er dan weer niet, hoor.
Nee, dat staat er niet, maar daar houdt Jezus dan heel erg van. En die houdt niet van die anderen. En dan denk ik, dat moet je als kerk dus niet doen. Dat kun je als persoon wel allemaal vinden. Maar als kijk, ik kom zelf uit een orthodox christelijk milieu. Heel erg geformeerd, christelijk geformeerd. En ik word altijd een beetje zenuwachtig van christenen die het alleen maar in deze hoek zoeken, zou ik maar zeggen, in de barmhartigheid. Het gaat om dit natuurlijk heel veel meer. En ik denk ook, in die kerkbanken zitten ook PVV'ers.
Misschien niet zoveel, hè?
Niet zo heel erg veel wellicht, maar ook mensen met andere opvattingen.
Oh, meneer de Korte, u heeft ze wel.
Die laat u wel hier liggen.
Ja, dat mag.
Kijk, het is zo natuurlijk dat ik de achterban van meneer Wilders ontzettend serieus neem.
Dus maar dat blijkt niet uit de petitie.
Dat blijkt niet uit het manifest. Jawel,
maar dat vind ik.
Wat is het,
dan hebben we de petitie toch verschillend gelezen. Kijk, er wordt eigenlijk gezegd dat de christelijke boodschap en het evangelie eigenlijk ons allemaal onder kritiek stelt. Hè? Ik bedoel, in de katholieke liturgie lezen we deze week uit de Bergrede. Nou, als je de teksten van de Bergrede op je toe laat komen, dan is duidelijk dat we natuurlijk allemaal tekort schieten. En dat in die zin dus dat.
Wat nou, dat ook had ik wel gewild dat die sfeer ook wat in deze petitie had gezeten.
Even naar mevrouw van den Broeke.
Ja, ik zou toch wel bij bisschop de Korte aan willen sluiten. Volgens mij roept die petitie op om je uit te spreken voor een inclusieve samenleving.
Maar dan mag ik even citeren.
Heel kort, want
we hebben van tevoren gezegd, denk ik. Die tekst is een tekst van Alain Verheij.
Ja, maar dat kan niet. Je ondertekent het,
maar dat wil niet zeggen dat je...
Het is geplaatst op een blog.
Als u allebei gelijk laat, dan kan niemand...
met de petitie eens bent. Dus ons wordt denk ik gevraagd van, wat wil je nou precies zeggen met deze petitie? En wat wij willen zeggen is dat thema van barmhartigheid, en dat we niet willen dat de christelijke cultuur voor iets uitsluitend geclaimd wordt.
Elma, één zin aan de Wimmer, even Jeroen van Klaveren.
Het is natuurlijk ook een beetje flauwekul.
Even mevrouw Draaier en dan u weer, meneer van Klaveren. Moment.
Ja. Dit is geplaatst op de website nieuwwij.nl. En dan staat er een plaatje bij waarop zie je Wilders, dan zie je Jezus met een grote kruis erdoor. Daarnaast staat Kees van der Staaij, Gert-Jan Segers en Mark Rutte. Wat is de suggestie? Jezus zou zich nooit begeven in het gezelschap van deze
je wordt
mensen.
Echt boos, Elma.
Ja, dat vind ik dus echt schandalig.
Meneer van Klaveren.
Ja, ik kan niet anders dan het daarmee eens zijn. Ik vind het echt totale flauwekul. Want wat je hier ook ziet is eigenlijk een scheidslijn tussen datgene wat het establishment van de kerk vindt en wat veel mensen in de kerk vinden. Er zit een groot verschil tussen. Er zijn een hele hoop rechtse christenen die helemaal niets op hebben met het SP-denken, met het GroenLinks-denken, met het inclusief denken, zonder dat daar een reëel idee achter
zit. Nog één keer, mevrouw Van den Broek, op dit punt.
Het is een beetje
ik denk dat wij als kerk altijd zeggen, als kerk ben je een politiek lichaam in die zin dat je een oefenplaats voor samenleven bent. En als een partij zich uitspreekt tegen ritueel slachten, dan gaan wij als kerk daarmee in gesprek, want dan zeggen wij, hier kom je aan de godsdienstvrijheid. Als een partij zich uitspreekt tegen bijzonder onderwijs, dan zeggen we, nou, daarmee veronachtzaam
je maar even niet.
De godsdienstvrijheid.
Nog één zin.
In dit geval spreken wij ons uit tegen het claimen van de christelijke cultuur voor het uitsluiten van andere mensen.
Helder. Hartelijk dank, zeg ik tegen Karin van den Broeke van de PKN, en Joram van Klaveren en Gerard de Kort. En ik zeg ook hartelijk dank tegen Marnix IJsing-Smeets, tegen Jan Struis en tegen Elmar Draaier. Zometeen kunststof Frenk van der Linden praat met Mark Josten van Human, die een boek schreef over de manier waarop de publieke opinie wordt beïnvloed. Dag.
NPO Radio 1.